Tabernakel geweten leden, gasten en iedereen die deze dienst later beluistert. U bent alle van harte welkom in deze dienst waarin dominee Van Werven uit Dieven gaat voorgaan. Volgende week is dominee Oppenhoff aanwezig. Ons aanvangslied is Psalm 150, de eerste twee versen. En dan heb ik nog een aantal andere mededelingen. Er is na afloop van deze dienst koffie drinken. Er is voor iedereen een presentje bij de uitgang. En ik wil u graag attent maken op aanstaande vrijdag. Dan is er een zangdienst om 7:30 hier in de kapel in Schuppen. En namens de kerkraad een gezegende dienst.
In stilte voorbereiden op het vervolg van deze dienst. Met elkaar spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is het die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. En deze God groet u en mij en ons, ook als we later luisteren met deze woorden. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden is hij, en hij is de overste van de koningen der aarde. En hij heeft gezegd, ik was dood, maar ik leef, en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Amen. Laten wij samen zingen. Christus, onze Heer, verrees. Laten wij samen met elkaar bidden. Vader in de hemel, almachtig en trouwe God, halleluja, dat past ons ook juist vandaag, omdat u uw Zoon hebt opgewekt uit de dood, omdat wij vanavond opnieuw samen mogen komen, omdat u goed bent en om zoveel redenen meer. Ja, er zijn wel meer dan 10.000 redenen over dankbaarheid, vanavond opnieuw. Dank u wel dat u ons samenbrengt, dat we opnieuw uw woord mogen lezen. Dat woord dat zo rijk is, zo vol is. Opnieuw vanavond gaat het open. Wij bidden u, Heilige Geest, leid ons er doorheen. En open onze harten voor wat u vanavond opnieuw te zeggen hebt. Wij danken u, Jezus Christus, dat u opstond uit de dood. U hebt uw leven afgelegd. We hoorden het afgelopen vrijdag. Mijn Vader, ik geef mijn geest in uw handen. U bent nooit in de handen van de duisternis gevallen. U bent niet in de handen van mensen gevallen. Maar u gaf uw geest zelf in de handen van de Vader. En wij danken u dat hebt gedaan. Dat er voor ons nu leven is. Zelfs al worden we omgeven door de dood. Zelfs al is er zoveel bederf in en om ons heen. We zien het. We hoeven maar het nieuws te volgen. Berichten ook soms heel dichtbij. Vader, we leggen alles in uw handen. In de wetenschap dat u uw Zoon heeft overwonnen. En dat niets u kan tegenhouden. Om deze wereld eens totaal te vernieuwen. Daar zien we naar uit. Maar totdat het zover is, danken we u. Dat u samen met ons hier wilt zijn. Dat we samen mogen zingen. De lofzang gaande mogen houden. Dat we samen mogen genieten. Ook dat van uw aanwezigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest, zo danken we u. En we prijzen uw machtige naam. In Jezus' naam. Amen. Ik sprak Gerco net al even en ik zag het ook op het papier. Er is over hetzelfde gedeelte gesproken vanochtend. En u zult zien, al zouden er hier 5 dominees over preken, dan hoort u toch steeds wat nieuws. Want zo rijk is God. Ik wil het met u lezen opnieuw, dus Markus 16. En dan de versen 1 tot en met 8. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Tot zover onze lezing vanavond. Gemeente van Jezus Christus. Is er hier iemand die ooit een verregende vakantie heeft gehad? Ik zie het al direct aan de reacties. Ik weet nog een vakantie in Zoutelanden toen ik misschien 5 of 6 was. Klein beetje een drama. Je hoopt op een zonovergoten tijd en het gebeurt dan gewoon niet. En nou is een vakantie die in het water valt nog tot daaraan toe. Er zijn nog wel andere teleurstellingen te bedenken. En soms zeg je bij een gebeurtenis die tegenvalt, nou ja, het is niet anders, jammer dan. En soms verandert de gebeurtenis je leven totaal. En niet altijd dus ten goede. Nou, dat gevoel, als je dat een klein beetje kan oproepen, dat is ook wat de discipelen hebben gevoeld na de opstanding. Er is niets meer aan te doen. Ze hadden gezien dat Jezus stierf. Van een afstand, maar dan toch. Daar kun je je eigenlijk ook bijna niks bij voorstellen. Dat je ziet dat Jezus sterft. En dat was dan het einde. Dat was het punt achter het verhaal. Ja, op een bepaalde manier wel natuurlijk. Want wij mensen kunnen niets doen als de dood komt. Bij ons in Diever, gisteren een begrafenis en morgen. Iemand plotseling en iemand anders wat langer ziek al. Je houdt het niet tegen, de dood. Wat we wel kunnen zeggen, en dat is iets wat je misschien herkent ook. Een dokter die zegt dat dan, u hoeft geen pijn te lijden. Maar meer dan dat kunnen we niet zeggen. De dood hou je niet tegen. Opstaan uit de dood, dat is Gods werk. En God is niet gebonden aan aardse mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij mensen kunnen vastlopen, maar God nooit. En dat is wat we vandaag allereerst vieren. Dat God vrij is. En dat de dood overwonnen is. Toen Jezus opstond op de derde dag. Het zijn de vrouwen, hebben we gelezen, die eerder nog dan de mannen in beweging komen. Zie je, ze lopen naar het graf van Jezus. Zondagochtend, zouden wij zeggen. Heel vroeg. Eerste dag van de week. Eerste werk. Jezus zalven met olie. In de vertaling die we lazen. De NBV wordt gezegd balsemen. Dat is al een beetje een groot woord. Het was het oliën. Niet een hele procedure. Het was meer een blijk van respect en liefde om even te proberen de geur ook van de dood weg te houden. Even dus, tijdelijk. En ondertussen, dat weten wij, is alles anders geworden. Zonder dat de vrouwen het wisten of er ook maar iets aan konden bijdragen, is alles anders geworden. De dood is verslagen, alleen zij weten het niet. God heeft in de storm van de dood het leven hoog gehouden. Zo hoog dat het heeft overwonnen. Het leven van Jezus is teruggekomen. Hij heeft het teruggekregen, terug ontvangen. Alleen, wij zien dat niet altijd. Soms zien we de overwinning niet. En toch heeft ons leven zin. Ook of je het nu voelt dus of niet. Want Jezus leeft. Dat is de waarheid waarvan wij leven. Goed, deze vrouwen zien het dus niet. Wat ze wel zien, wat ze zich realiseren terwijl ze naar het graf lopen, is hoe vast ze eigenlijk zijn gelopen. En dat is op zich geen verkeerde realisatie. Misschien hebben ze het al gedacht, het is wel mooi met die olie en zo. Maar hoe krijgen we die steen voor het graf weg? Graven in die tijd had je in soorten en maten natuurlijk. Afhankelijk van je portemonnee. Dit was een graf uitgehakt met een kleinere en een wat grotere kamer. Als je ooit in Jeruzalem in een graftuin bent geweest, dan kon je er ook in. En dat soort graven had een deur, een opening, en er zat een sleuf. En de steen werd daarin gerold. Dat ging op zich nog vrij makkelijk. Met een paar man kon je dat doen. Maar als die eenmaal in die sleuf viel, dan kon je hem er bijna niet meer uitkrijgen. Het viel zo in het slot. Onomkeerbaar. En dat realiseren ze zich dus nu. Hier komen we niet meer uit. Misschien heb je zelf zoiets meegemaakt in je leven. Vastgelopen. Je raakt opgesloten. Een ervaring die heel veel mensen hebben. Of je kent iemand die het heeft meegemaakt of die daar nu in zit. En soms stellen mensen dan dezelfde vraag als deze vrouwen. De vrouwen zeggen: wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Mensen zeggen met andere woorden, maar het komt dan op hetzelfde neer: hoe kom ik hier ooit weer uit? En het is goed om hardop te zeggen vandaag dat op deze eerste Paasdag ook de moeilijke vragen op tafel mogen komen. We zingen nu de opgewekte prachtige paasliederen en terecht. Dit is een hoge feestdag van de kerk. Misschien wel de hoogste. Maar ook vandaag mag je je onzeker voelen. Ik sprak een tijdje geleden met iemand van onze gemeente die zelden meer komt. En we hadden het erover waarom niet. En een van de dingen die ze zei was: ik heb soms het idee dat er weinig ruimte is voor mijn vragen, mijn onzekerheid, mijn zorgen. Vandaag zeggen we dat daarom ook maar hardop. Je mag twijfelen, je mag het ook niet weten even. Ook onze pijn heeft een plek bij het graf. We mogen komen bij Koning Jezus, hoe je je ook voelt. En misschien is het je opgevallen vanochtend of zo net, als je Marcus leest, hij schrijft heel kort en bijna een beetje somber over de opstanding van Jezus. In een paar versen is het klaar. Nou is Marcus de eerste van de vier die het begonnen is om op te schrijven hoe al deze dingen gegaan zijn. En oorspronkelijk eindigde zijn verslag met vers 8, waar we net ook stopten. In de meeste Bijbels wordt er daarna nog een stuk aangevuld, vanaf vers 9 tot 19. Maar de eerste lezers van Marcus moesten het doen met het einde van vers 8. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Punt. Einde van het boek. Er is allerlei onderzoek naar gedaan, maar het staat toch echt wel vast dat dit is wat Marcus schreef. Later zijn er vrij vroeg al mensen geweest die hebben gezegd: ja, maar zo kan je het eigenlijk niet eindigen. Dus die hebben daar een stuk bij geschreven. Maar Marcus die laat dus de pijnlijke details niet weg. Sterker nog, hij eindigt er zelfs mee. Als je een argument wil voor de betrouwbaarheid van de Bijbel, dan heb je er hier één. Dit is of zo echt gebeurd, ja, of niet natuurlijk, maar dat is niet zo heel waarschijnlijk. Waarom zou je dit schrijven als je iets wil verzinnen? Dan zou je er een mooier einde van maken natuurlijk. Om mensen een beetje mee te nemen en een beetje uit te nodigen voor Jezus. Dit is slechte PR, om het zo maar te zeggen. En de beste verklaring daarvoor is, zo is het dan dus ook gebeurd. De mannen hebben zich opgesloten en de vrouwen, die komen dan. Maar ze vluchten weg en ze zwijgen als het graf. Als Pasen ons iets laat zien, juist door hoe Marcus het vertelt, is het wel dat God hier dus aan het werk is geweest. Een redding door lijden heen, door pijn heen, door iets wat moeilijk is om te zien, door het graf heen en dan de opstanding en dan dit, deze reactie, dat hadden wij niet bedacht. Pasen betekent daarmee ook dat je als mens zegt: dit is Gods werk, ook al begrijp ik het niet. Psalm 118. De steen die als hoeksteen neergelegd is door God en wij begrijpen het niet. En die belijdenis dat wij het dus niet begrijpen, dat gaat heel ver. Want de consequentie daarvan is als je zegt: God heeft Jezus uit de dood opgewekt en het is Gods werk. Wij hebben daar part nog deel aan. Dan betekent dat ook dat wij dus zijn hulp nodig hebben. Pasen betekent ook dat je niet alleen zegt: dit is Gods werk, maar ook: ik heb God nodig dus. Ik kan het leven niet alleen aan. Nou, en dat is bijna vloeken voor de moderne mens, om dat te zeggen. Ik kan het leven niet alleen aan. Alle zelfhulpboeken zeggen precies het tegenovergestelde. En er zijn er heel veel van. En dat er zoveel zijn, komt omdat mensen in de zorgen zitten, met stenen te maken hebben. Maar het is niet de weg die God ons laat zien. Het klinkt gek, maar het beste wat je als mens kan overkomen is zeggen, het lukt me niet meer. Ik erken dat ik hulp nodig heb. Dat zeggen we niet omdat we pessimisten zijn, maar omdat we realisten zijn. Als je met iemand spreekt dus, misschien komende week wel, die Jezus niet volgt. Natuurlijk kun je dan positief zijn over wat iemand bereikt in zijn of haar leven. Maar er zijn altijd stenen die blijven opduiken in ons leven. Daar kun je niet altijd wat aan doen. Dat zie je ook in het Paasevangelie. Aan de ene kant waren er stenen in hun leven, ook die letterlijke steen natuurlijk, waar ze niks aan konden doen. Dat Jezus op een gegeven moment mee werd genomen door de Romeinen, wat konden zij daar nou tegen doen? Dat hun leiders zo dachten, hadden ze geen invloed op. Wie had het verraad van Judas en Petrus aan kunnen zien komen? Misschien zijn er in jouw leven ook wel dingen gebeurd. Waar je niks aan kon doen. Letterlijk dus niks. Zonder schuld. Anderen laten je vallen. Een gebeurtenis. Buiten je schuld om. Anderen hebben een steen voor je hart gelegd. Dat kan gebeuren. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is dat de discipelen het ook beter hadden kunnen weten. Jezus had gezegd. Ik sta op de derde dag. Ze wisten het. De engel, we net gezien, verwijst daar ook subtiel naar. Hè? Hij zegt dan op een gegeven moment, ga naar Galilea zoals hij tegen jullie gezegd heeft. Het is niet per se een verwijt, maar het is wel een nadrukkelijke verwijzing naar er is ook iets gezegd. Nou, terug naar ons. God heeft ons ook een heel boek gegeven met beloften. We kunnen hem rustig van alles vragen. Kies maar een belofte uit. God doet wat hij belooft. Maar soms leggen we ook zelf stenen voor ons hart. Door snel te leven. Druk. Afleiding. We missen de aanwijzingen dat er een God bestaat die leeft en die om ons geeft. Welcome. Please take a seat. We missen de aanwijzingen die God ons geeft. Zijn boek staat vol. We hadden kunnen bidden in sommige situaties waarin we andere dingen hebben gedaan. We stellen ons niet open voor God, maar sluiten ons af. Een steen voor ons hart. Als de vrouwen bij het graf aankomen, zien ze het direct. Die steen is weg. Betekenis... Het kan dus wel. De steen voor ons hart kan weg. En ook als je een ander in gedachten hebt. Soms hebben mensen zelf geen hoop meer dat ze eruit komen. Dan mag jij het weten. Die steen, die kan weg. En hoe precies? Dat doet er eigenlijk niet eens toe. Het gebeurt. En toen gingen de vrouwen het graf binnen, staat er. Het graf van Jezus, zei ik, had een kleine voorkamer. En dan... Je kan daarin staan en dan ga je naar links en dan zie je de engel zitten. De vrouwen schrikken ontzettend. Maar de engel die zegt, wees niet bang, u zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar hij was neergelegd. God heeft op de eerste Paasdag de deur van de gevangenis van de dood opengezet. Hij heeft de sleutels van elke steen die ons gevangen houdt. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. En we kunnen hardop zeggen, Jezus is niet meer in zijn graf. De steen van zijn graf is weg. Maar Jezus is nog wel in graven te vinden. Graven van mensen. Achter de steen die voor ons hart kan liggen. En onthoud het, lieve mensen. Elke steen, elke gevangenisdeur die ons omlaag trekt, kapot maakt. Jezus kan er niet door tegengehouden worden om daar achter te komen en ons van binnenuit aan te raken en mee te nemen. Het graf uit. Dat is de hoop die we hebben. Dat is ook wat we vandaag vieren. Dat betekent Pasen. En natuurlijk, heel eerlijk, dat ervaren we niet altijd, die hoop. En toch is die hoop die we hebben niet een misschientje, zoals we dat willen zeggen. Ik hoop dat het beter wordt. Dat zeggen mensen ook wel vaak, ik hoop op betere tijden. En dan zegt de ander, ja, ik hoop het ook. Ik hoop op betere tijden. Het zou een uitdaging zijn om vanaf nu te zeggen, ik hoop niet op betere tijden, ik hoop op Jezus. Hopen op betere tijden is te vaag. Want Jezus is vrij. Daarom vieren we vandaag Pasen, de opstanding van Jezus. En omdat Jezus vrij is, zijn wij vrij. Als wij verbonden zijn met Hem en alles wat we in zijn handen geven, wordt ook vrij. En dan zijn we vrij om God te kennen en echt te gaan leven. Want Jezus heeft door zijn sterven een heleboel stenen weggehaald. Natuurlijk, de steen van zonde. Dat is ook een steen tussen ons en God. Is weggerold. Iedereen die komt tot Hem zal die steen weggerold vinden. De steen van afwijzing rolt God ook weg. En Hij neemt je aan als een vrij kind van Hem. Steen van trauma. Ik weet van binnenuit, niet persoonlijk, gelukkig, maar wel van gemeenteleden met wie ik veel optrek, hoe diep dat kan gaan. Vanochtend waren twee van de mensen met het diepste trauma dat ik ken in de dienst. Ontzettend wonder. Voor mij opnieuw een bewijs vanochtend hoe groot God is, dat Hij echt stenen kan weghalen. En deze mensen die hebben zoveel meegemaakt, die zijn er in die zin nog lang niet uit. En veel kost ook tijd. Misschien mag je wel een klein beetje dat er ook inlezen. Die steen wordt weggerold. Wij denken soms aan iemand met een toverstokje. Ploem, weg. Maar zo werkt het vaak niet. Maar dat die weg is, dat is wel zeker. En daarom als we ja zeggen tegen Jezus, voor het eerst en ook steeds weer opnieuw, elke dag. Gewoon simpel in een gebed. Koning Jezus, ik hoor bij U. Ik geef mijn hart aan U. Als je dat zegt, zul je merken dat in het proces van je leven, in de tijd die God je geeft hier op aarde, Hij ook vooral in jou werkt. Ook wel in de omgeving, in de omstandigheden, maar Hij is vooral geïnteresseerd in ons hart. Om dat niet alleen te bevrijden, maar ook te laten groeien. Er zijn zoveel vragen die, ja, misschien herken je ze misschien niet, bij jezelf, bij anderen, hoor ik er wel bij. Ben ik goed genoeg? Ik schaam me voor. Vul maar in. Ik heb zoveel vragen. Zoveel steden. Maar vandaag vieren we dat Jezus ze wegrolt. Dat we ook op een moment bij Jezus kunnen komen en denken, nou, ik weet het niet hoor. En dat we merken dat het al opgelost is. Dat God de weg vrij maakt. Als we even een klein stukje terugkijken. Toen Hij aan het kruis hing, had Hij de lasten van deze wereld op zijn rug. De last van zonde, dood, pijn, verdriet, onzekerheid, twijfel, schaamte, noem maar op. Alles is weggenomen. Dat zeggen we vandaag opnieuw tegen elkaar. En welke steen ons nog bedwingt, in de weg zit, ga ermee naar Jezus. Ja, mag het eigenlijk nog wel sterker zeggen vandaag. Kom naar buiten. Zoals Jezus ooit tegen Lazarus zei, kom naar buiten en ontvang de Heilige Geest. En in Jezus' naam ga leven. Amen. Laten we samen zingen. Als belijdenis ook, straks belijden we ons geloof, maar dit is eigenlijk ook al een belijdenis. Jezus leeft en ik met Hem. guest, you're from India?
Yes.
Yeah? From which part?
I don't know. India, Visakhapatnam, we have been.
Okay. So you speak English?
A little bit.
Little bit? Today is Easter.
Yeah.
Yeah?
Yes.
You've heard that. Okay.
Yeah.
Ah, okay, great. So, yeah, okay. So we read from Mark chapter 16,
yeah,
which has the resurrection story. Yeah? He explained it already?
I explained it a little bit. Okay, writing there, Mark 1:6, 1:8.
Yeah, 1:8. Yeah, this is the same as this night. Ah, great. I preached from, especially about the stone, which was rolled away by the grace of God. He will roll also the stones that are before our hearts sometimes. He can roll it away, so by the grace of God we can get free, the freedom of Christ, also for you too. So, we're going to pray now. Okay, laten we bidden. Vader, we danken u voor uw genade. Dank u wel dat u uw kerk opzoekt opnieuw vandaag, dat de wereldwijd het evangelie van uw opstanding is verkondigd. Dat de woorden wereldwijd geklonken hebben, hij is hier niet, hij is opgestaan. Vader, we danken u dat u ons opnieuw wakker schudt en hoop ingeeft, omdat u bent opgestaan, Heere Jezus Christus. Kunnen ook wij opstaan in een nieuw leven. Wij danken u dat u door deze weg te gaan de gift, de gave van de Vader hebt kunnen geven aan ons, de Heilige Geest. En dank u wel, Heilige Geest, dat u ons aanraakt. Want wij hebben u nodig. De opstanding was Gods werk. Maar ook onze eigen opstanding. En het wegrollen van de stenen voor onze hart en leven. Ook dat is Gods werk. En daarom bidden we u. Vader. Geef ons uw geest opnieuw. En als er in ons hart dingen zijn die in de weg liggen. Tussen ons en u. Of tussen ons en mensen. Heer, wij bidden u. Verlos ons. En leid ons op uw eeuwige weg. Vader, wij bidden u voor elkaar, zoals we hier zitten en staan, als deel van uw gemeente, uw lichaam wereldwijd. We dragen elkaar zo aan u op, degene die in onze gedachten komen. Heer, we leggen hun namen bij u. Vader, zo bidden we u ook voor deze wereld, waar zoveel dood en verderf heerst. En we weten dat u zelf de vorst van de duisternis de vorst hebt genoemd. En toch bent u de koning van alle koningen. En zal eens elke knie zich buigen voor u. En daar gaan we dan ook nu al van uit. In alles wat we zien gebeuren, bent u overwinnaar. Wij danken u dat we daar soms ook al momenten van mogen zien dat uw koninkrijk doorbreekt. En we bidden om meer daarvan. We bidden ook om meer honger. Zeker ook in uw kerk. Meer honger naar het zichtbaar worden van uw koninkrijk. Dat er al is en dat komt. Vader, maak ons opnieuw bereid om radicaal uw weg te gaan. Om te leven vanuit vrijheid. De vrijheid die u hebt, hebben wij in u ook. Zo, Heer, danken we u dat we mogen danken voor zo'n grote genade. We bidden u voor uw eigen volk ook. Om vrede voor Israël. Om vrede voor degenen die leiding geven. We bidden voor Netanyahu. We bidden dat hij snel ook weer fit zal zijn om aan het roer te kunnen staan. We bidden om genade in de harten van degenen die beslissingen moeten nemen op leven en dood. bidden om uw bescherming, in het bijzonder voor de gijzelaars. We bidden voor het Gazaanse volk, dat niet zelden wordt verdrukt door hun eigen zogeheten leiders. We bidden voor hen die verblind zijn door haat, daar, maar ook in de omliggende landen. We bidden dat u hen aangrijpt en verandert zoals u Paulus ooit veranderde. Heer, wij danken u dat u de volken zult zegenen door Israël, ook nog in de toekomst. We bidden zo om uw ingrijpen op zoveel plaatsen waar de duisternis overheerst. Wij belijden dat ook daar uw voetstappen staan, in het diepste duister. U bent niet alleen in het graf geweest, maar zelfs de diepte van de hel hebt u gezien. En daarom geloven wij, u die de koning van het leven bent, dat wij u altijd mogen vragen om in elke duisternis uw licht te brengen. Want dat is wat u doet. Zo laten we deze wereld in uw handen en onszelf erbij. Zegen ons als gemeente, Gerco als voorganger, de kerkraad, geef helderheid, geef vrede. Geef gevoeligheid voor uw Heilige Geest, want wie zouden we anders kunnen volgen dan u alleen? Zo danken we u en bidden we u. In de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Wij belijden nu ons geloof. Ik wil u daarvoor uitnodigen om te gaan staan. Oh nee, het gebed en voorbeden eerst. En dan laten we daarna het geloof laten. Nee, dat hebben we net gedaan. Sorry. Het gaat even sneller dan ik dacht. Ik mag gaan staan voor de geloofsbelijdenis. En daarna antwoorden we met het zingen van gezang 210. Sta op. Dat heeft u al gedaan, maar dat mag ook nog op een andere manier. Een morgen ongedacht. Gezang 210, versen 1 en 4 als antwoord. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is in de hel, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. kan nu gecollecteerd worden en daarna zingen we het lied dat u op het blad heeft gekregen. Jezus leeft in eeuwigheid. Mag u de zegen van God in zijn naam opdragen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.